Heer, we danken u voor de liederen die we mochten zingen. Dat we allemaal hebben uitgezongen, verlost ook van het vlees door mijn heiland. En hier in de praktijk, dat kennen we allemaal, is dat niet altijd eenvoudig. Maar we zouden daar onze, altijd van bewust zijn dat u onze oude staat hebt weggenomen en ons vernieuwd hebt onder het nieuwe verbond, dat wij dienaars zijn geworden van dat nieuwe verbond. Dank, Heere, voor zoveel genade dat we mogen komen en mochten komen tot u en dat u ons maakt zoals u ons wilt hebben. En we bieden ons daarom aan, Heere, met lege handen, opdat u ze kunt vullen. Maak ons daar maar gevoelig voor, Heere. Dank voor de verlossing van zonde. Dank dat wij niet in het oordeel komen, omdat we overgegaan zijn vanuit het oude in het nieuwe. Heere, geprezen zij uw naam. En ik wil u vanavond speciaal bidden voor Joke, de tante van Karin. We hebben net gehoord, Heere, dat ze in het ziekenhuis is opgenomen en dat het er toch niet zo goed uitziet. Wilt u haar beschermen, haar omringen met uw liefde en uw trouw? Heer, we weten niet wat we voor haar zullen bidden, maar als we haar aan u toevertrouwen, dan kunt u zelf in haar uw werk doen. Dank voor zoveel genade, Heer, dat we elkaar voor die troon van uw genade mogen brengen. Dat we daar veilig zijn. Dank ook dat we voor elkaar mogen bidden en elkaar mogen steunen en bemoedigen. We hebben dat zo nodig, Heere. Ja, we verlangen eigenlijk een opwekking in ons dorp, dat uw kracht door mag breken, dat mensen verlangend worden. En Heere, daarvoor hebt u uw gemeente aangesteld, dat het woord van u aan ons is toevertrouwd. Wilt u ons dan ook zo gebruiken, Heere, in elke dag van ons leven, bij onze contacten en onze gesprekken? Danken u dat we u mogen kennen en uw naam mogen verheerlijken. Amen. Matteüs 25, daar waren wij begonnen, over de zalving in Bethanië. Eventjes heel snel, Bethanië betekent ik ben het huis. Dat is op de Olijfberg, hebben we allemaal besproken. En dat spreekt, ja, dit is historisch, de geschiedenis. Maar de profetische betekenis, daar hebben wij deel aan gekregen, hè. Wij zaten niet in dat huis op de Olijfberg, hier op aarde. Maar wij wonen in dat huis, hè, want Hebreeën 3 zijn we naartoe gegaan. Dat wij een hoge priester hebben en dat hij trouw is in zijn huis en wij zijn zijn huis, staat er dan. Als je een gelovige bent, maak je deel uit van dat huis. Heerlijke zekerheid. Ik heb daar vaak aan moeten denken toen mijn huis in Wezep leeg stond. Helemaal niks meer, alles in dozen. En dan dacht ik maar, ik mag deel uitmaken van dit glorierijke woning daarboven. O, heerlijke woning, is dat niet een lied? Ja. Maar goed, het is veel meer dan dat. Het is maar een vergelijking. En zo is dit gedeelte ook. Er komt er een vrouw, ze heeft geen naam. Opletten, hè. Het gaat namelijk over hogere dingen, gemeentelijke waarheden. De Heer Jezus heeft aan de eerste versen zijn dood aangekondigd. En wij weten dat hij na 2 dagen opstond uit de dood. En dan wordt eerst behandeld op voorhand profetisch wat er gaat geschieden na zijn opstanding. Dan roept hij de gemeente, weet je wel, dat volk uit alle volken voor zijn naam. En daarna zal hij Juda herstellen. Kom ik zo bij, want het volgende gedeelte gaat over het verraad van Judas. En dat is hier dus ook profetisch. Goed die lijn vasthouden. En dan gaat het over het laatste paasfeest. En dan moeten ze naar de stad gaan, we komen daar later op terug. En daar is iemand die heet Zulkeen, ook zo'n verborgen naam. Dat is een man schijnbaar, in vergelijking met de andere evangeliën. En zijn naam wordt ook niet vermeld. Gemeentelijke waarheden. Ik doe het nu even heel snel. En dan weer terug naar Juda. Wat? Judas. Maar dat is gewoon de Griekse naam voor Juda. Het volk van Juda, dat de Heer Jezus afwees in die dagen. En niet alleen in die dagen, maar in het bijzonder na zijn opstanding wees het Joodse volk hem af. Als volk, hè? Niet alle individuen, dat weten wij, maar als volk wees men hem af. En zo kun je die dingen steeds naast elkaar vinden. Profetisch is dit van het grootste belang. En dan vind je daar, ja, net zoals in de evangeliën, alles wat de Heere deed aan wonderen, dat gebeurde historisch, maar het had een profetische betekenis, veel hoger dan het historische. Ik vind dat ook zo mooi, ja, ik ben er een beetje, het schiet me nou in mijn gedachten hoor. Dus ook het dochtertje van Jairus kennen allemaal die geschiedenis natuurlijk. Typologisch ook bijzonder. Kijk, dat dochtertje sterft en dan is ze hoe oud, wie weet het? 12 jaar. Nou, net tegen de tijd dat ze vruchtbaar zou zijn. Maar de boodschap kwam, ze is stervende. En het dochtertje van Jairus staat voor dat Joodse volk. En ze sterft. Maar dan is er zo, nou ja, daar ga ik gewoon even naartoe. Waar staat het? Lucas 8, dacht ik. Ja, over profetie gesproken, hè, in verband met wat we behandeld hebben op het bord steeds. In verband met Juda, de twee stammen. Lucas 8. Ja, daar komt een overste van de synagoge, een zeer belangrijk figuur. En die valt aan de voeten van de Heer Jezus. Even typologie, hè. Het een is een type van het ander. Dus dit is historisch gebeurd, maar er zit een veel hogere profetische betekenis in, die de Bijbel ook verder bevestigt. En die valt aan de voeten van de Heer Jezus en hij bidt hem, wil je alsjeblieft in mijn huis komen? Dat is een goede vraag, hè? Want bij Zacchaeus was het dat de Heer zei, ik wil heden in uw huis zijn. En deze man zegt, wilt u ook in mijn huis komen? Niet om uit de boom te komen, maar omdat hier zijn enige dochter, één dochter had hij maar, van omtrent 12 jaar... En deze lag op haar sterven. Dat is een beetje een arkes, hè? Die legt op zijn sterven, op haar sterven. En deze lag op haar sterven. En als hij wilde erheen gaan, de Heer was bereid. Maar de scharen verdringen zich rondom de Heer Jezus, zodat hij niet verder kan lopen. En dan moet je opletten wat er gebeurt. En een vrouw, staat ook geen naam bij, die 12 jaar, let op, dezelfde periode dat die vrouw, de dochtertje leefde. Deze vrouw, staat natuurlijk voor de gemeente, maar die was 12 jaren lang, leed ze aan de vloed van het bloed. Dus ze was 12 jaar lang ongesteld, continu. En dan ben je onvruchtbaar. Daar gaat het om, hè. Let maar op. Ze is onvruchtbaar. Wij waren van nature onvruchtbaar. En ze had al haar leeftocht, haar hele inkomen, aan de medicijnmeesters ten koste gelegd. En niemand had haar kunnen genezen. Daar zijn wij. Hè? Net als die man langs de weg. Toen de barmhartige Samaritaan langskwam. Weet je nog? Hij was ten dode opgeschreven. En hier is deze vrouw, die heeft alles besteed om een oplossing te vinden van het doel van haar leven. En zij wilde natuurlijk nageslacht krijgen, want dat was zeker in het Midden-Oosten heel belangrijk, hè, dat je een zoon moest baren. En dat kon dus niet, want ze vloeide altijd. Dat is het verhaal. En als een vrouw vloeit volgens de wet, dan is ze... Ja, ook nog. Maar van achteren, op een hele andere manier, via een andere weg, altijd, ook de wijzen uit het oosten, via een andere weg gingen ze terug, het heeft allemaal een betekenis. Komt ze tot hem en dan raakt ze de zoom van zijn kleed aan. En dat staat voor koningschap, hè, onder andere, in de typologie. Weet je nog dat David de slip van de kleed van Saul afsneed? Koningschap is van u genomen. Dat is allemaal dezelfde betekenis. En dan terstond streepje onderzetten. Meteen, terwijl zij hem aanraakt, stelpte de vloed van haar bloed. Stolling, hè? Dus het hield op. En wat werd ze toen? Vruchtbaar. En zo is de gemeente, die was onvruchtbaar. Wij konden niet uit onszelf verwekken. Nieuw leven al helemaal niet. Immers, we waren ten dode opgeschreven. En terstond stopte stelpte de vloed van haar bloed en Jezus zegt, wie heeft me aangeraakt? En je ziet bijna die vrouw zo verstarren van, oeh, ze was stiekem naar hem toegelopen. En als zij het allen mismaakten, dus ontkennen van, nou ja, het is drok en het kan niet anders, zo gaat dat dan, hè. Zegt Petrus en die met hem waren, meester, de scharen drukken en verdringen u. En dan zegt gij, wie is het die mij heeft aangeraakt? Beetje geïrriteerd. Dan zegt de Heer Jezus, iemand heeft mij aangeraakt. Want er is kracht van mij uitgegaan. En dat is precies wat gebeurt. Toen wij hem accepteerden als onze verlosser en heiland, toen is er kracht uitgegaan van hem, een voortdurende kracht, die is alleen bij hem te vinden en die kan hij uitdelen. Kracht van hem uitgegaan voor dit verdere leven. Kracht van nieuw leven, opstandingsleven. De vrouw nu, ziende dat zij niet verborgen was, want zij dacht, ik doe het in het verborgene, zodat niemand het merkt. En dan ineens is het middelpunt van de belangstelling. Want het woord is uitgegaan toen het dochtertje van Jairus stierf. Toen werd het woord toevertrouwd aan de gemeente. Ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt, maar dat leert de Bijbel. Wij hebben vandaag... het woord ontvangen om het te bewaren. Dat is een dienst aan de Heer. En de Heer vertrouwt dat ons toe. Vind ik heel wat hoor, dat de Heer dat durft. Maar hij zegt het, dat hij het ons toevertrouwt. En wij vertrouwen erop dat dat woord ook zijn werking zal blijven doen in ons leven. Gezamenlijk en ook individueel. En de vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was voor de Heer, hè, want de Heer die wist dat zij het was die hem aangeraakt had. En wij zijn voor de Heer vandaag niet verborgen. Wij behoren tot de Heer die verborgen is. En de wereld ziet hem niet. Ja, dan heb je dat bekende vers weer. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De gemeente die voor ons is hij niet verborgen. En dan komt ze bevende en ze valt voor hem neer en ze verklaart voor hem in de eerste plaats. En daarmee voor allen die er omheen staan, om wat voor oorzaak zij hem aangeraakt heeft. Ze getuigt van, ja, ik was onvruchtbaar en ik heb er alles aan gedaan om het te stoppen en het lukte me niet. En nu ben ik terstond genezen, vruchtbaar geworden. De gemeente is hier aan de orde. En dan zegt hij tot haar dochter, wees welgemoed. Zegt hij vanavond ook tegen ons, hè? Of je al lang op weg bent of korter. Wees welgemoed, want je kunt de moed hier wel eens verliezen, toch? Hoef ik niet op in te gaan. Wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden. Niks anders. Het geloof maakte haar vruchtbaar. En dat is precies wat de Heer ook in ons heeft gedaan. Wij hebben zijn geest ontvangen als gelovigen. En dan, ja, volgens het woord brengt dat vrucht voor. De vrucht van de geest is, daar gaan we. Liefde, blijdschap,
vrede,
lange moed,
matigheid.
Ja, mooi hè. En dat hebben wij niet altijd, maar het is wel beschikbaar. Dat wil ik wel even benadrukken. En zodra het in je gedachten komt, als je onmatig bent, kun je matigen. En zodra het in je gedachten komt als je geprikkeld bent over iets of iemand, kun je toepassen, toch? Zo werkt het evangelie. Ik vind dat geweldig, dat ons denken vernieuwd wordt door het werk Gods. En de geest is daar, werkt daardoor in ons, om die vrucht, het zijn verschillende dingen, maar het wordt enkelvoud genoemd. Hè? De vrucht, enkelvoud, van de geest. Het hoort bij het nieuwe leven. Nou, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden. Dat zegt de Heer ook tegen ons als gemeenteleden. En hij zegt, ga heen, kom maar gewoon weer verder. Leef maar verder, maar dan in vrede. Vrede met wie? Met God, hè? De vrede Gods zou in ons wonen. En dat is, hij heeft vrede gebracht. Vredevorst wordt hij ook genoemd, hè? Dat is wat hij ook uitdeelt. En dan, terwijl de Heer nog spreekt, dan komt, dan heb je daar tussen die twee versen de opname. Heb je hem nog? Want het ging over de gemeente. En dan komt daar die meneer terug. En die neemt hem mee. Uw dochter is gestorven. En dan zeggen ze, oh, maak het de meester nou niet moeilijk. Maar toen Jezus dit hoorde, antwoordde hij. En hij zei, vrees niet, geloof alleen. Zij zal behouden worden. Na hoeveel dagen? Even een strikvraag. Volgens Hosea 6. Na 2 dagen zal ik u weder levend maken. Want het dochtertje van Jaïre staat voor Juda. Hè, Joodse volk. En zodra de gemeente is opgenomen, stuurt de Heer 2 getuigen. En die verkondigen het evangelie, de vrede, aan het Joodse volk. Met alle gevolgen van dien, hè. En als hij in het huis komt, dan komt hij weer terug met de gemeente, weet je nog. Dan komt hij in het huis eindelijk. In zijn aardse leven hebben ze hem eruit gezet. Ze wilden hem niet. Als hij in het huis komt, dan laat hij niemand anders inkomen dan Petrus, Jacobus en Johannes. En wat was er ook alweer met die drie discipelen? Die waren nog een keer bij de Heer. Wie weet het? Op de berg der verheerlijking. En daar zagen ze hem verheerlijkt. Ja, ik kan er niet op ingaan, hè, want ik moet naar Matthäus. Ik geef alleen maar zo even een paar hints. En Johannes en de vader en de moeder van het kind. En ze schreiden allen en maakten misbaar over dat kind. En hij zei, schreit niet. Zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En ze belachten hem en wetende dat ze gestorven was. Maar als hij ze allen uitgedreven had, dan grijpt hij haar hand. En hij roept, kind, sta op. En haar geest keerde weder. Bij de bekering van het Joodse volk in de toekomst, de 70ste week en daarna. En zij is terstond, daar heb je dat woord weer, terstond, niet na een poos, terstond. Zij is terstond opgestaan, waaruit? Uit de dood, hè? En dat is een type van het werk wat de Heer ook in ons heeft gedaan. Wij zijn terstond, toen we tot hem kwamen, opgewekt uit de dood. Nou ja, nu geestelijk en straks ook lichamelijk. Maar in de toekomst profeteert Hosea onder andere, na 2 dagen zal ik u weder levend maken. En gij zult mij zoeken en gij zult mij vinden. Nou ja, lees het maar, hè. Hosea 6, ik zou er het liefste nu naartoe gaan. Dat gaat over die dingen die in de toekomst gaan gebeuren. En haar geest keerde weder. En dat staat daar ook in Hosea, volgens mij. Weet je ook, Ezechiël 37. En dat de geest zal komen en die zal zijn werk doen. En dan gebiedt hij dat men haar voedsel moet geven. Nou ja, typologie, openbaring. Toch, want wat krijgt het gelovige overblijfsel in Petra? Voedsel. Zij, een groep, zullen haar, een groep, te eten geven. Op een plaats of in een plaats haar door God bereid. Openbaring 12, staat er 2 keer. Snelle typologie, maar zo hebben al die tekenen die de Heer deed en zijn woorden steeds die hogere betekenis. Denk erom, dit is historie, maar profetisch komt het. Na zijn opstanding. Nou goed, gauw weer naar Matthäus. Oké, dus dan wordt die kruik, daar wordt de hals van afgebroken. Dat vind ik, dat is vast, want die geurende zalf, die geur kwam pas tot uiting toen die vrouw de hals eraf brak. En dat kennen wij ook in de schrift, hè. Dan komt er olie uit Die kruik staat dan als het ware voor de beloften die de Heer aan Abraham had gegeven. En die waren nu aan de vervulling toe. En dan wordt het hele huis, hebben we opgezocht in het andere gedeelte, Johannes 12, dacht ik, vervuld met die geur. En toen dacht ik, de Heer Jezus werd als eerste vervuld met die geur. Hij is het middelpunt, hè. De discipelen die daar allemaal waren, de gemeente, type van de gemeente, die droegen die geur. En het huis waarin ze woonden, vertoefden, droeg die geur. Nou, en toen kwam ik Bij de offers in Leviticus, 1 tot 5, worden allemaal offers genoemd. En dan, dan heb je offers. De eerste hoofdstukken zijn allemaal vrijwillige offers. Dat was je niet verplicht te doen, maar dat waren vrijwillige offers. En die waren een liefelijke reuk voor de Heere. Nou, dat is dus uitgebeeld in de offers. En dat vind je in Leviticus 1 een keer of 3 en in Leviticus 2 ook een paar keer en in Leviticus 3. Dat waren vrijwillige offers. En zo hebben wij ons leven vrijwillig in zijn dienst gesteld. En dat is, daar staat er dan bij, dat is voor de Heere een lieflijke geur. Het is goed om ons daarvan bewust te zijn. Dat wij op die manier een geur van Christus zijn. Dan wil ik even naar 1 Korinthe 2. Daar wordt het ook heel krachtig gezegd, ook bekend voor ons. Twee Korinthe 2. Daar zegt de apostel Paulus vanaf vers 14. Daar dankt hij God die ons alle tijd, dat betekent altijd, doet triomferen. Niet in onszelf, hè. Die kracht en die, het nieuwe leven gaat niet van ons uit, maar in Christus, verbonden met Christus. Doet hij ons triomferen. En ik ken ook wel situaties in mijn leven waarbij die triomf niet zo voelbaar was. Maar toch is het dan zo. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Vele versen. Dus je kunt hier een prachtige studie van maken. Maar hij dankt God die ons, de gemeente, altijd doet triomferen in Christus. En de reuk, nou ja, namelijk zou ik ervan maken, want dat is ons triomferen, dat wat de Heer doet in ons. Namelijk de reuk, dat hij de reuk, de geur, van zijn kennis door ons openbaar maakt. Dus waar spreekt die geur over en die reuk die in ons is? Over de kennis van hem in ons. Dat is die geur. En als je dus zei, want iemand zei vorige week tegen mij, ik wil ook graag een geur van Christus zijn. Ik ook. Hè? En hier staat dat we het eigenlijk zijn. Als de kennis in ons aanwezig is in verband met wie Christus is. Dat is. En daarom doen we Bijbelstudie. Goed de zin lezen. Die ons altijd doet triomferen in Christus. En de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt. Op sommige plaatsen. Wat staat erachter? In alle plaatsen. Nou, daar gaan we. Voel je dat altijd? Nou, nee. Maar als je een gelegenheid hebt, dan spreek je erover. En dan komt die geur vrij. Kan niet anders. En dat is ook als je als zusters bij elkaar bent, voor een kop koffie of wat het ook mag zijn. Dat je dan binnen de kortste tijd dingen met elkaar mag delen. Die geur in elkaar herkent. Dat zouden wij in elkaar zien en ruiken, zal ik maar zeggen. En niet het vlees van elkaar. Hoewel ons oog daar als eerste opvalt. Maar de Heer zegt hier, hij doet de geur van zijn kennis in ons openbaar worden, waar we ook zijn. Soms door te zwijgen, ze ook, kan ook een geur zijn. Toch? Dan weet je, nou ja, die is zo. Het wordt woedend als ik het woord de Heer Jezus maar noem. Dan spreek je niet. Hè? Dan ben je op een andere manier een geur. In je geduld. In het verdragen. Want, en dan zegt hij dan ook, want wij, de gelovigen, wij zijn voor God een goede reuk van Christus. Omdat de kennis van Christus in ons is. En dat heeft ook te maken met hoe ver je bent met bijbelstudie, hoe ver je de schrift kent, in hoeverre kan ik Christus in mijn leven toelaten vanuit dat woord, de kennis van hem. Wij zijn voor God een reuk, een goede reuk of aangename reuk, hoe je het wilt zeggen, van Christus. En in wie zijn wij dat dan? Dat wordt ook genoemd. Apostel zegt heel wat hoor in een paar zinnen. In wie zijn wij dat dan? Die goede geur van Christus. Nou, in degene die zalig worden, die naar ons luisteren, die denken, oei, daar lekker. Dat is een mooie boodschap. Toch? Ik was ontroerd toen ik voor het eerst ging begrijpen, met de enige kennis die ik eigenlijk dan had, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Zekerheid. Die komt niet in het oordeel. Zekerheid. Dat is kennis van Christus. Want dat heeft hij bewerkt, niet ik. Hè? Door geloof in hem bewerkt hij die kennis in ons. En hij plaatst ons over het, uit de duisternis in het licht. Johannes 5 vers 24 was dit. En in degene die verloren gaan. Dus ze kunnen ons woord horen en het een aangename geur vinden en zeggen, oei, dan word jij dat verdiend, dat geurtje, zeggen vrouwen dan. En dan gaat het, hoe weet jij dat? En dan kun je zeggen, nou, uit het woord van God. Het evangelie. Maar soms ben je ook een geur van Christus. Dit is praktijk, hè, voor het praktische leven. In degene die zalig worden, hebben we net gezegd. En in degene die verloren gaan. Die je wel ruiken, die geur waarnemen. Van nou, die hebben wel zekerheid voor de toekomst enzovoort, wat ze ook denken. Maar ze accepteren de geur niet, de geur van Christus niet. En dus gaan ze verloren, zolang ze die geur niet accepteren. Is het duidelijk? Nou, en dat komt nog alles voor, hoor. De apostel die... even kijken of ik... Nou, ik laat het hier maar even bij. En dan... Zij zalft de Heer. En we hebben behandeld in de enige, in één evangelie, het zalft ze zijn hoofd, in het andere zijn voeten, weet je nog, vorige keer. En de Heer Jezus die zegt, zij heeft mijn lichaam gezalfd. En dat is ook een dubbele betekenis, inderdaad. Vanuit Psalm 133 helemaal. Hè, hij werd de gezalfde. En dat betekent in het Hebreeuws de Messias. En wanneer werd hij de gezalfde? Hier was het historisch wat die vrouw deed. En in de schrift vinden wij wanneer hij die zalving ontving. De echte zalving. Namelijk na zijn opstanding. Even naar Handelingen 4. Uh, zijn Petrus en Johannes vrijgelaten. En nou ja, dan hebben die oudsten van het volk gedreigd in vers 21. Maar ze laten ze toch gaan, want ze kunnen niks vinden om ze te straffen meer. En dan vertellen getuigen Petrus en Johannes hoe ze vrij gelaten zijn. Hè? En wat die ouderlingen en die overpriesters tot hun gezegd hadden, vers 23. En als degene die dat dan, aan wie het verteld wordt, gelovigen, als die dat horen. Ja, dat staat in vers 23, hè. Toen ze losgelaten werden, kwamen zij tot de hunnen, geloofsgenoten. En daar vertellen ze aan. Dat bedoel ik met even koffie drinken bij elkaar. Het komt vanzelf. Ja, je wilt spreken over die heiland. En ze verkondigden al wat overpriesters en de oudsten tot hen gezegd hadden. En toen deze dat hoorden, de hunnen dus, hè, hieven ze eendrachtelijk hun stem op tot God. Ik zie dat voor me, dat vind ik mooi.
Waar zit je nou?
Oh, vers 24 van Handelingen 4. Een reactie op wat die twee getuigen. En niet, ze gaan hun mond niet houden. Die geur stopt niet. Want ze, wij, ergens anders zeggen ze, wij kunnen niet anders dan te spreken van deze. Hè? Het staat misschien nog wel hetzelfde gedeelte. Maar en dan, of nee, in hoofdstuk 5 staat dat. En dan prijzen ze de Heer, dat staat in vers 24. Heere, gij zijt de God die gemaakt heeft de hemelen en de aarde en de zee en alle dingen die erin zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt. Waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? Hier halen ze Psalm 2 aan. En want de volken van deze wereld woeden als een kolkende zee. Het is een duistere wereld. En in de toekomst zal dat zeker duidelijk worden. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan. Ook een profetie. Tegen de koningen der aarde zijn tezamen opgestaan. En de oversten zijn bijeenvergaderd. Tegen, en je zou zeggen tegen ons, de discipelen, nee, tegen u, Heere, en tegen zijn gezalfde, namelijk de gezalfde. Want hij was hier uit de dood opgestaan, hè? Begin van Handelingen. Toen werd hij de gezalfde, en hier belijden ze dat. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt. God heeft hem gezalfd. Het staat ook in Hebreeën 1 vers 9 hoor, maar ik kan er allemaal niet naartoe gaan. En hier zijn het Herodes en Pilatus die tegen hem zijn. En in de profetie zijn het koningen der aarde, hè, net genoemd. En dat lezen we ook in Openbaring, dat als het beest in de toekomst zal komen, dan zal hij de volkeren der aarde verleiden. Om tegen de Messias en de zijnen te strijden. Hè? Allemaal. Nou, het is kort aangehaald, maar het is profetie. Niet alleen geschiedenis. Dan ga ik naar 1 Johannes. Dus de Heer is de gezalfde na zijn opstanding. De brieven van Johannes. In Johannes 2. Vanaf vers 19, dat gaat over de vele antichristen. Vers 19 zegt dan, zij zijn uit ons uitgegaan. Dat is ook zo'n opmerking waar ik maar niet op inga. Maar zij waren niet uit ons. want indien ze uit ons geweest waren, zouden zij met ons gebleven zijn. Hadden ze de eenheid in Christus behouden. Maar dit is geschied opdat ze zouden openbaar worden, dat ze niet allemaal uit ons zijn. Doch gij, hier de gemeente, de gelovigen, ommekeer, doch gij hebt de zalving van de Heilige. Want hij is de gezalfde en wij zijn in hem en daarom worden ook wij gezalfden genoemd. En een zalving is dat je de Heilige Geest ontvangen hebt. Dat is de zalving. Dat vind je terug in Efeze 1 bijvoorbeeld. Vers 13 en 14 geloof ik. Doch gij hebt de zalving van de Heilige. En dan, nou komen er een paar woorden die ik vroeger nooit begreep. En gij weet alle dingen. Dan dacht ik, ja, maar ik weet nog niet alles. Ik wil graag alles weten. Maar dat wordt er niet mee bedoeld. Je hebt alles voorhanden. Dat betekent het. De schrift.
Vers 27 lezen.
Sorry?
Vers 27.
Ja, daar kom ik zo nog.
Oh, sorry.
En gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Hoezo dan? Als je in Christus bent, heb je geest ontvangen. En wat doet de geest? Die zal u leiden in al de waarheid. Het woord. Zodat je honger hebt, zodat je gaat onderzoeken. Nou, uitgenodigd allemaal die luisteren voor de Bijbelstudie. Oké. En dan gaan we naar vers... ...27... En de zalving, daar komt hij er weer op terug, Heilige Geest ontvangen, omdat we in Christus zijn, hè, allemaal, het wordt ook zalving genoemd, omdat Christus de gezalfde is, hij geeft ons alles waar hij deel aan heeft gekregen, dat betekent in Christus zijn. En weet je, dat vernieuwt ons denken, door daarmee bezig te zijn, over te denken... Ervoor te danken ook vooral. In plaats van alleen maar vragen. Je mag vragen hoor. Maar vooral danken voor deze feiten. Heilsfeiten. En de zalving die gelieden van hem ontvangen hebt. Want als je een gelovige bent, heb je die zalving ontvangen. Omdat de geest, omdat je geest hebt ontvangen, die blijft in u. Kan hij ook weggaan dan? Veel angst hoor bij gelovige mensen. Dat de geest, dat ze zondigen tegen de Heilige Geest als er iets gebeurd is in hun leven. Maar wat is volgens de Bijbel de zonde tegen de Heilige Geest? Eén ding.
Ongeloof.
Zie, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Als je niet wil luisteren. Als je het woord hoort en het voortdurend af blijft... wijzen. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, dus niet van wij moeten elkaar zalven, dat staat hier niet, hè? Niet de dingen verdraaien. Wij zijn gezalfden. Ja, sorry, maar ik bedoel te zeggen, wij hebben geen zalving nodig op ons voorhoofd. En weet je dan wat ik bedoel? Ja, toch? Oké. Okay. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, die heb je, die blijft in u. Want je kan wel de Heilige Geest bedroeven, maar dat betekent niet dat hij uit je gaat. Want wie tot geloof is gekomen, en vers 25, en dit is zijn belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het... eeuwige leven. En dat is altijd. Dat kan niet afgenomen worden. Je kan wel loon verliezen. Hè? Daar moet je altijd bij nadenken dan. Hoe je toepast in de praktijk van je wandel in je leven. Maar wij hebben eeuwig leven en wij hebben de zalving en die blijft in ons. En gij hebt niet van node dat iemand u leren. Nou, daar heb ik ook enige moeite mee gehad hoor, toen ik dat voor het eerst doorkreeg. Ik heb er wel behoefte aan, Heer, dat ik iemand mij leren. Toch? Want de Heer brengt je namelijk op een weg waarbij je mensen ontmoet die dat doen. Hij heeft de leiding. Toch, als je de Heer vraagt, ik wil de echte waarheid horen, Heere. Wilt u alstublieft daarmee mijn oren doorboren, wat ik ooit deed, jaren geleden. Dan hoor je het binnen de kortste keren. Dan weet je, dit is de waarheid. Dit was mijn verlangen. En nu spreekt het woord. In die zin, de Heere onderwijst ons. Ja, goed, hij stelt oudsten en diakenen of evangelisten aan en wat. Dat zijn allemaal aparte gaven binnen de gemeente, gelukkig. Maar de Heer is degene die ons onderwijst. Door middel van de Heilige Geest die wij hebben ontvangen. Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig. Het woord van Christus is waarachtig. De waarheid, hè, betekent dat. En als je dat één keer die stap zet en zegt, Heer, ik geloof dat uw woord de waarheid is. Nou, dat is een geur van Christus voor God, stond er in 2 Korinthe 2. Wij zijn voor God. Een geur van Christus. In ons stille leven, als we alleen zijn. In ons gezamenlijke leven. En daar moeten we op gericht zijn. Niet van, oh, wat doet hij of wat doet hij. Maar de geur van Christus met elkaar ervan genieten, dat bedoel ik maar te zeggen. Diepte en die wijsheid die hij aan ons wil openbaren. Die zalving die leert ons alle dingen, van alle dingen, de geest namelijk. En het is waar en het is geen leugen en gelijk zij u geleerd heeft. Wat? Wie heeft ons dan geleerd? Nou, die zalving, daar gaat het nog steeds over. De geest in ons. Gelijk die zalving ons geleerd heeft, zult gij in hem blijven. Verbonden blijven met hem. Nou, dat woord in Christus of in hem blijven, dat komt echt heel veel voor. En daar draait het om, hè. Dat komt niet uit ons voor. Wij wekken geen geuren op vanuit onze oude natuur. Dat is de dood in de pot, toch? Dat is water zoals bij Mara, bitter, wet. Nee, het wordt levend water. Nou ja, ik moet naar Matthäus weer, hè. Oké, dan zegt de Heer Jezus nog iets in Matthäus 25 over die vrouw. Het is 26, was het 27, ik weet het al niet meer. Waar ben je? Maar Jezus, zulks verstaande, zei tegen, ja, eigenlijk in andere evangeliën wordt Judas genoemd. En hier is het alsof er meerdere discipelen dat zeggen, van dat dan de armen verkocht moeten worden en dan had je geld gehad om die wat te geven. Maar de Heer Jezus zegt, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gedaan, hè? Gewrocht, gewerkt. Zij heeft een goed werk aan mij gedaan. En wat, dit is een leuke vraag hoor, vind ik zelf. Wat is nou een goed werk? Wat die vrouw daar deed. Christus verheerlijken. Hoewel hij nog moest sterven en opstaan. Maar ze had al door vanuit de profetieën. En waarschijnlijk ook gesprekken met hem zit er wel in. Er waren vele vrouwen die hem dienden toen hij op aarde was. Ze heeft verstaan dat daar een bedoeling achter zat. En dat beeldt zij uit. Haar geloof komt tot uiting en dat wordt haar moeite aangedaan. Nou ja, dat is ook zo. Dat wordt vaak gedaan. En Judas deed dat ook. Hij deed de Heer ook moeite aan. En die vrouw daarmee ook, want hij zegt, nou, het had naar de armen aan de armen gegeven moeten worden. En je doet, wat doe je daar toch? Had helemaal geen kennis van zaken. Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Daar wil ik even naartoe. Efeze 2, in verband met goede werken, dat is dus niet zelf bedenken. Ik ga even dit doen en ik ga even dat doen. Nou ja, soms komt dat voor. Na overleg met de Heer, dat je iets in gedachten schiet. Of ik ga eens even bij die langs. Of, zo. Dat kan, dat bedoelt hij niet. Maar in hoofdstuk 2, daar vinden wij die geweldige boodschap. Heel kort hoor. Wij waren dood in zonde en misdaden. Toen heeft hij ons levend gemaakt met Christus. Ja, geestelijk, hè. Uit genade zijn we zalig geworden. Hij heeft ons mede met Christus opgewekt. En ons mede met Christus gezet in die hemelse positie. En dat wordt dan uitgewerkt. En dat niet uit uzelf, dat bedoel ik te benadrukken. Maar dat is een gave van God dat je zalig bent geworden. Je kunt jezelf niet zalig maken, hè. Immers, daar heb je een zaligmaker voor nodig. Nou, en dat is een gave Gods, die zaligheid die wij ontvangen hebben. Niet uit werken zijn we zalig geworden, want dat is het onderwerp. Ik bedoel natuurlijke werken, hè. Van, nou, mijn vader en mijn moeder en zo, en mijn opa en mijn oma, en nou doe ik het ook zo, het christelijke leven bedoel ik. Daar neem je traditie over. Nee, het gaat over niet zelf goede werken doen vanuit je oude ik. Want als je het uit werken van jezelf gaat doen, wie krijgt er dan de roem? Ja, jezelf. Ik heb dat gedaan. Hè? Staat er ook achter op dat niemand roemen. Want wij, de gelovigen, wij zijn zijn maaksel. En nou niet denken aan je geboorte uit je moeder, maar denken aan je wedergeboorte. Toen je een nieuwe schepping werd. Geboren niet uit vlees, maar uit geest. Johannes 3. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, toen we tot geloof kwamen, werden wij een nieuwe schepping. Want dit wordt gebruikt voor de geboorte van kindjes. Ja, dat is daar een type van, maar dat is maar een laag type dan, hè. Waar wij van kunnen getuigen dat wij het maaksel zijn geschapen in Christus Jezus. Het hoogste doel wat een mens kan ontvangen. Geschapen in Christus Jezus, niet uit goede werken, maar tot, let op het verschil, tot goede werken. Dan denk je, nou, ook werken dus, maar er staat wat achter, komma. Werken namelijk die God voorbereid heeft in Christus dus, hè, want daar gaat het over, de draad vasthouden. God heeft in Christus dingen voorbereid, ook voor de zijnen. En alle werken die Christus deed en vandaag nog doet, die heeft God voorbereid. En die roepen ons op om daarin te wandelen. Het wordt ook wel genoemd de deugden des Heren. Hè? Nou, ik heb nog een paar versen. Ik ga even sneller naartoe. Filippenzen 1, vers 6. Wie doet nou dat werk in ons? Filippenzen 1, vers 6. Het gaat in vers 5 over de gemeenschap aan het evangelie, dat hebben wij. Hè? Vanaf de dag toen we het hoorden tot nu toe. Vertrouwende dit zelf, hè, zegt Paulus, ik vertrouw erop dat hij die een goed werk in u begonnen heeft, dat zal voleindigen tot op de dag van Christus, de dag van de opname. Daar vertrouwt Paulus op, daar vertrouwen wij op. Hij is begonnen. Met zijn werk. En hij geeft ons een doel in dit leven. Zodat de werken van Christus geopenbaard worden. De geur van Christus ook in ons leven. Dan heb ik nog Johannes 6, vond ik ook heel mooi. In verband met werken. Johannes 6, vers 28 en 29. Werk niet, begin bij 27, werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft, tot in het eeuwige leven. Hè? Dat is voeding die je ontvangt. Waar we straks ook hadden in de toekomst, zullen zij al daar gevoed worden, toch? En wat de Heer zei tegen het dochtertje toen ze opstond, Joodse volk in de toekomst, geef hen te eten. En zo krijgen wij grazige weiden om te eten als volgelingen van hem. En dan staat er, in het, die spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Weer Efeze 1. En dan zeggen ze tot hem, wat zullen wij doen? Wat moet ik doen, hè? Typisch onder mensen onder de wet. Opdat wij de werken Gods mogen werken. Ze hadden geen onderscheid. Met andere vragen, hoe kun je rechtvaardig worden? Dat zei ook een jongeling, hè? Wat moet ik doen om behouden te worden? En hier zeggen zij, wat moeten wij doen? Ja, daar kun je niks voor doen. Je moet tot geloof komen. Maar wat als je tot geloof komt, zegt de Heer Jezus in vers 29. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk van God, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zie je? Dit is het werk van God. God doet een werk in ons, door ons. Dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En daar geloven we in. Immers. Inmiddels de opgewekte, de hoge priester, die ons uitnodigt om vrijmoedig te komen tot hem. Heb ik er nog een? 1 Petrus 2 vers 12. In verband met werken. Petrus 2, vers 12. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, laat staan onder de geloofsgenoten. Openheid, eerlijkheid. Geen achterklap. Ja, mag ik even wat doorgeven? Want dat is verleidelijk, hè? Dat gebeurt namelijk. Ik ken mezelf ook, mijn vlees ook. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, want ze zien altijd wel wat hoor. Of je hebt verkeerde haar, of je hebt verkeerde kapsel bedoel ik dus, of verkeerde kleding, of buitenkant. Hè. Ze zien altijd wel wat om kritiek te hebben op je gelovigen, als van kwaaddoeners. Wij doen elkaar toch geen kwaad? Dat hoop ik toch. We hebben elkaar lief in Christus. Dat zij uit de goede werken. En nou meteen denken, welke goede werken? Die God in ons volbrengt, in ons doet. Die zij in u zien, God verheerlijken mogen. Als het doordringt, hè. Want lang niet iedereen verheerlijkt God. Als ze het werk Gods in ons zien. Maar goed, uiteindelijk zal dat straks wel gebeuren. Dat iedereen zal rekenschap moeten geven over wat de Heer heeft kunnen doen door ons lichaam heen. Dan heb ik er geloof nog één, Titus, en dan gaan we stoppen. Titus 2. Dan moeten we weer even terug. Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen. Hup. Thessalonicenzen. Timotheus, Titus. Titus 2. Ja, die voorgaande versen, die moet je gewoon thuis maar eens lezen. Hè. Zaligmakende genade van God is aan ons verschenen. Nou, aan alle mensen, maar niet alle mensen nemen die genade aan. Keuze is aan de mens. De genade is klaar. En wil je die genade aannemen? Rijkdom komt je toevallen. De zaligmakende genade van God is vergenen aan alle mensen, voor alle mensen, maakt niet uit. En in het verleden zeker, hè. En onderwijst ons. Dus wie wordt onderwezen? Titus 2, vers 11. Alle mensen? Nee, dat staat er niet. Die genade van God die onderwijst de gelovigen. Ons. Titus 2, vers 11. Enzovoort. Ook matige vruchten van de geest weer. En wij verwachten de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Wie is God? Jezus Christus. Toch? Onze God en zaligmaker. Mooi vers hoor. Die zichzelf voor ons, de gemeente. Gaat niet over zijn kruis hoor. Het gaat over de zaligmaker, de opgewekte Christus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Dat moet je lezen. Hij beperkte zich na zijn opstanding. Hij eiste niet meteen zijn koningschap op aarde op. Maar hij ging eerst een gemeente roepen uit de heidenen. Daarin beperkte hij zich. En dat is ook genade. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen. Dat doet hij ook, hè. Hij maakt ons los van ons oude ik. Het is niet meer ik, maar Christus in mij. Hij zou ons verlossen van alle ongerechtigheid. Nou, daar heb ik in het begin nog wel eens over getwijfeld zou nou echt alles gereinigd zijn in het begin, hè? En wat een vreugde, als je mag weten. Hij heeft mij gereinigd van en verlost van alle ongerechtigheid. Niet om wie ik ben, maar om wie hij is. Altijd weer. Om zichzelf een eigen volk te reinigen. Wie reinigt ons dus? Hij. Wij kunnen onszelf niet reinigen. Denk aan de voetwassing uit Johannes 13. Ijverig waarin? Ja, in diezelfde werken. Het wordt ook wel de deugd, namelijk Christus, in verband met werken. Je moet het maar eens gewoon voor jezelf gaan uitzoeken, die versen over werken. Maar de belangrijkste heb ik gehad. Het is God die het werk, die in ons werkt, omdat wij zijn schepsel zijn, zijn maaksel zijn geworden in Christus. En daarom is het woord ons toevertrouwd vandaag.